Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Het programma waar we steeds nieuwe boeken op uw digitale leestafel leggen, om u zo inspiratie te geven om uw bibliotheek aan te vullen, of misschien zelf ook natuurlijk in uw vrije tijd wat meer te gaan lezen. Bij het begin van dit nieuwe jaar kunnen we natuurlijk opnieuw gebruik maken van de gelegenheid om even terug te blikken, zoals we dat ondertussen traditiegewijs doen. U herinnert zich misschien in augustus, in onze aflevering toen, hebben we teruggeblikt op de eerste helft van 2021. Vandaag zullen we uiteraard de tweede helft voor onze rekening nemen en dat begon dus in de maand september. In september hadden we het over het boek De Voorafplek, geschreven door iemand die al eerder aan bod kwam in de leeswijzer, namelijk eerwaarde heer Erik Galle. We gaan daarmee beginnen. Het is een boek dat verscheen bij uitgeverij Halewijn en priester Erik Galle is ook psychotherapeut en werkzaam bij de uitgeverij. Wat gebeurt er als een monnik en een therapeut elkaar in iemand ontmoeten? Wel, over die ontmoeting gaat het in De Voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject. Talrijke uitdagingen en uitnodigingen op onze levensreis als mens passeren in dit boek de revue. We leren te luisteren vanuit beluisterd worden, te zien vanuit gezien worden en te spreken vanuit een aangesproken worden. Maar de grootste ontdekking, waarover de auteur niet kan zwijgen, is die van de voorafplek die zich in elke mens bevindt. Zich hiervan bewust worden is volgens hem het keerpunt in een mensenleven. Het bevrijdt van een overtrokken zelfbewustzijn en opent op wat de mens overstijgt. In dit boek wordt als het ware aan bodemonderzoek gedaan. De wortels van ons mens zijn worden verkend en in de tijd wordt de eeuwigheid binnengebracht. Er was ook trouwens de mogelijkheid een digitaal therapeutisch en monastiek traject te volgen. We gaan luisteren naar een fragment uit het interview dat ik mocht hebben met priester Erik Galle over zijn boek De Voorafplek, uitgebracht bij uitgeverij Halewijn. Een volgend stukje gaat over zien vanuit gezien worden. Opnieuw dezelfde beweging, opnieuw een zintuig. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, de dynamiek is, zoals je zei, dezelfde in de zin van het vertrekt eerst bij de ander. Van het moment dat we ons door iemand gezien weten, ja, dan worden we iemand, dan bestaan we. En dat klinkt vrij fundamenteel, maar eigenlijk is dat zo. Mm-hmm. Wanneer we in ons leven iemand ons zal zien staan, wie zijn we dan? Dus, en van daaruit kijken we ook terug anders. Het is precies zo van, als we gezien worden, dan durven we ook rustiger rond ons kijken en durven we gewoon de dingen zien. En God heeft ons het eerst gezien. En dat is terug zo toen wij denken aan, ja, spontaan aan het Zacchaeusverhaal. Hè, zoiets van, mm-hmm. waar God Zacchaeus, waar Jezus Zacchaeus ziet zitten en zegt, kom naar beneden. En vanuit dat hij zich gezien weet, gaat hij ook anders kijken en hij gaat zelfs heel zijn leven anders inrichten. Dus van het moment dat je laat, als je weet dat je beluisterd wordt, als je weet dat je gezien wordt, wel dan ben je als mens op je best. En God doet dit allebei met ons.
Ja, want wat me onmiddellijk ook ter geeste komt, is zo het feit dat Paus Franciscus bijvoorbeeld enorm hamert of vecht, strijdt tegen hypocrisie. Hypocrisie, zegt hij, zijn mensen die bang zijn voor de waarheid. Is het juist omdat Gods blik zo doordringend is, dat het belangrijk is om gezien te worden door hem?
Ik denk dat het inderdaad fundamenteel is dat we zijn blik op ons durven laten rusten. He, zo in de zin van, ik verwoord het ook ergens, zo van, we gaan onder Gods blik zitten en dat is als het ware zo, ja, zoals we de zon op ons toelaten en die, wanneer we een tijd in de zon zitten, dan laat de zon een afdruk na. Hè? We worden bruin, zeggen we.
Mm-hmm.
Wel, wanneer we onder Gods blik, Gods liefdevolle blik gaan zitten, dan na een tijd dringt die liefde bij ons binnen. Hè? Krijgen we een kleurtje, als je het zo mogen zeggen. Worden we daardoor, ja, eigenlijk in de goede zin van het woord, we kunnen dat bijna niet meer zeggen met de corona, maar worden we besmet door Gods liefde.
Mm-hmm.
En gaat hij ons bewegen om zelf lief te hebben. Dus, maar eerst moeten we die liefde ontvangen en eerst onder die blik gaan zitten. En inderdaad, die brengt ons tot waarachtigheid. Hè, want dat is de bedoeling van de liefde, dat we daarin eerlijk oprecht zijn. En ook eerst de ander zien en dan onszelf. Want anders ja, zoeken we eigenlijk eerst onszelf en dat is niet echt wat de liefde ten volle bedoelt.
Misschien alvorens we naar een ander deeltje gaan dat meer te maken heeft met het spreken en wat natuurlijk onmiddellijk ook inhoudt het zwijgen. Waarom is dat zintuigelijke nu toch zo belangrijk? Waarom is het zintuigelijke belangrijk voor de mens in zijn relatie met God?
Eigenlijk omdat onze zintuigen die gaan ons ook altijd voor. Het is niet van we gaan beredeneren en dan zeggen ah, we gaan het eens zien. Nee, we zien voordat we eraan denken. Of we horen iets, we gaan in de natuur wandelen, we horen een vogel. Het is niet van, laten we zeggen, we gaan nu een keer horen. Nee, onze zintuigen gaan ons vooraf. Die waarschuwen ons ook, kan je zeggen, zintuigen. Maar zintuigen hebben iets van, die brengen ons altijd onmiddellijk in contact met onze omgeving. En dus in deze is het heel belangrijk, vind ik, daarom heb ik ook die insteken gekozen, want het zijn dingen die fundamenteel tot ons mens zijn behoren.
Mm-hmm.
Maar die uiteindelijk ook, wanneer we die religieuze zin bekijken, die ons ook dus veel kunnen bijbrengen over ons mens zijn. Het gaan zitten en het luisteren naar wat God mij te zeggen heeft, dat is een specifieke manier van luisteren natuurlijk, maar toch heeft het met diepste van mijn mens zijn te maken. Gods blik op mij toelaten, dat is iets, ja, mij laten zien zoals ik ben. Dat is ook iets fundamenteel van zien en gezien worden. En God raakt onze diepste lagen en dus ook onze zintuigen, als we die kunnen inschakelen, om zo te zeggen, en God op ons laten inwerken via die zintuigen, ja, dan gaat het ook direct dieper.
Ja, dat is misschien ook de reden. De zintuigen worden aangesproken bijvoorbeeld tijdens de liturgie. Hè? Alle zintuigen worden aangesproken omdat het een manier is om met God in contact te komen?
Zeker en vast, omdat eigenlijk als mens, ja, dat zijn onze eerste raakpunten. Hè. Om het heel sterk te zeggen, wanneer we de Eucharistie, dat gaat nog zelfs een stuk verder. Hè. We gaan Christus als het ware letterlijk tot ons nemen. Hè. Dus ik bedoel, sterk gebeuren waar we niet altijd bij stilstaan, maar dat is eigenlijk, we gaan onze handen uitstrekken, we ontvangen de communie. Dus eigenlijk is dit een heel bijna, klinkt wat vreemd in de context, ik besef het, bijna een tactiel gebeuren. Hè. Maar het is eigenlijk iets van, we worden in ons diepste mens zijn geraakt. Moest het niet oneerbiedig klinken, zou je kunnen zeggen, we gaan God echt letterlijk tot ons nemen. Hè. Dus je kan niks directer tot u nemen dan door iets op te eten. Hè. Dat klinkt, ik weet, bizar in de context en ik moet mijn woorden wegen. Maar uiteindelijk wil ik daarmee uitdrukken van we worden op onze diepste lagen geraakt. En dat is eigenlijk wel een heel sterk iets, vind ik.
Het tweede boek waar we u kennis mee lieten maken in de maand september draagt de titel Iedere dag de wil van God doen, geschreven door moeder Julia Verhagen, die de stichteres is van de geestelijke familie Het Werk. Dit boekje verscheen bij uitgeverij Bethsaida. Het is een verzameling van markante uitspraken van moeder Julia Verhagen, de stichteres van de geestelijke familie Het Werk en deels genomen uit haar geschriften, deels uit herinneringen van gesprekken met haar. Waar het gaat over de wijsheid van het hart, kunnen de lezers van dit boekje veel van moeder Julia leren. We gingen in gesprek met een zuster van de geestelijke familie Het Werk, zuster Florian. We gaan luisteren naar een stukje ook uit dit interview. Ja. Wat me ook opvalt, dat is dat u spreekt over haar leven. Je kan bijna ook horen in dat leven dat het ging over een heel bijzondere vrouw, dat het ook vandaag de dag nog altijd een bijzondere vrouw is en waarvan we ook geloven dat ze voorspreekster is in de hemel. Het lijkt soms, wanneer we zo'n leven horen, dat alles over rozen gaat, maar vaak heeft dat juist te maken met een soort van bijna nederigheid om niet zo te willen blijven stilstaan bij het diepe lijden dat vaak gepaard gaat met deze opdrachten die mensen krijgen in hun tijd. Kunt u iets vertellen over het lijden dat moeder Julia heeft meegemaakt?
Ja, zeker. Moeder had als jonge vrouw in haar ervaringen met God ook, of tekenen die hij haar ook gaf, heeft ze ook duidelijk haar leven gegeven, haar leven willen offeren voor het heil van de kerk. En ze zegt zelf, ik had eigenlijk ook angst van het lijden. Ik streefde zeker niet naar het lijden, heel zeker niet. Ik was wel bereid om datgene wat God in mijn leven toeliet, om dat aan te nemen en dat ook te zien als zijn wil in mijn leven. En ja, dat heeft zich dan ook ergens zeer duidelijk geuit in het feit dat toen zij werkzaam was bij een van die industriëlen die ik reeds zei, was die dame waar zij toen werkte, was hoogzwanger. Heel concreet, aan de voordeur werd gebeld. Onze moeder was boven aan het werken, liep heel vlug naar beneden om te vermijden dat die jonge moeder, die jonge vrouw, zich moest inzetten. Liep naar de voordeur en struikelde daarbij van de trap. Viel beneden op een ijzeren emmer die daar toen stond. En daardoor werden haar ribben gebroken en doorboord. Dus dat ging in een stuk in de longen en in het lichaam. Maar omdat zij dus die jonge vrouw in hoge toestand van verwachting was, wou ze dat niet dadelijk kenbaar maken. In ieder geval, heel die val heeft veel, veel complicaties met zich gebracht, waardoor zij eigenlijk nooit 100% haar gezondheid teruggehad heeft tot op het einde van haar leven. Ja, zij verbond dat altijd met het offerleven van Christus. En zij leed eigenlijk omwille van de kerk en om nieuw leven voor de kerk daaruit te laten voortgroeien, zover als God dat daarin voorzien had. Moeder was ook niemand die kloeg. Ook als wij haar ontmoetten, als zij ziek was bijvoorbeeld, want ze was dan herhaaldelijk ook ziek. Als we dan bij haar kwamen, wij zagen alleen een zeker van het lijden getekend lichaam. Maar in haar geest, in haar contact met anderen, was zij zo levendig, zo stralend. Een voorbeeld voor ons allemaal.
Het is en blijft een bijzonder leven. En dit boekje dat er nu gekomen is, we moeten zeggen, dat boekje is nu verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. In de toekomst, want er bestaat al een boek over haar leven, een eerste deel, zeg maar. In de toekomst, een heel nabije toekomst, komt er een tweede deel. Laten we het eens hebben over die keuze om 150 citaten te nemen. Dat doet mij onmiddellijk denken aan de psalmen. Er zijn ook 150 psalmen. Hè? Misschien is het toeval, maar kunnen we zeggen dat voor de leden van de geestelijke familie de woorden van moeder Julia ergens uitdrukking geven, zoals de psalmen, aan de relatie van moeder Julia met God?
Ja, zeker. In zekere zin zeker wel, ja. Wij hebben ook gedacht, als wij aan zulke een citatenboekje, zoals we het ook noemen, dachten, we zeggen, moeders leven, wat u zelf ook al aanhaalde, moeders leven is zo'n rijk leven, dat het eigenlijk niet alleen voor ons als leden van de gemeenschap kan behouden blijven. Het is eigenlijk een leven wat ook andere mensen in hun gelovig leven kan sterken en zelfs een aanmoediging zijn of iemand die oprecht zoekt of een stimulans zijn eigenlijk voor het dagelijkse leven ook. En daardoor kwamen we eigenlijk tot het idee van laat onze teksten van moeder, die altijd nog meer en meer uitgediept kunnen worden, laat ons die samenvatten in zo'n citatenboekje. Omdat dit is ook heel handig. We hebben soms niet altijd de tijd om een heel boek te lezen, maar zo eventjes een boekje openslaan en een citaat eruit lezen, dat kan, ja, voor één ieder kan dat eigenlijk een doordenkertje zijn soms, al naar gelang wat het citaat dan ook is. Ja, of zelfs, ja, een moment raakt het ons op dat moment wat we het nodig hebben. En ja, dat was eigenlijk het uitgangspunt waarom we gezegd hebben, zoiets is heel handig, mensen kunnen dat ook makkelijk meenemen. We gaan proberen van, ja, 150, inderdaad, hetzelfde getal als de psalmen, samen te vatten in enkele hoofdstukjes, die dan onderverdeeld zijn, ook in het boekje, om voor de mensen een mogelijkheid te bieden, die aan de hand van haar woorden, die toch echt ook vanuit God geleefd zijn. Het zijn ook citaten in feite die zij niet zomaar neergeschreven heeft. Die hebben wij genomen uit teksten van haar of uit gesprekken die met haar gevoerd zijn, die wij dan ook opgenomen hebben of neergeschreven hebben terwijl ze sprak. Dus uit die teksten zijn eigenlijk die citaten genomen. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk citaten die uit het leven komen. Want ja. Moeder heeft eigenlijk nooit, zo kenden we haar ook helemaal niet, zich neergezet en gezegd van goed, nu heb ik eens even een uurtje tijd, nu zet ik mij neer en ga ik eens een paar mooie teksten opschrijven. Dat was moeder gewoon niet. Dat hebben wij niet van haar. Op die manier, alles wat wij van haar hebben aan geschriften zijn brieven die zij geschreven heeft of gesprekken die met haar gevoerd zijn of die zij met ons voerde. En die wij dan opgetekend hebben omdat die zo kostbaar waren. En daaruit zijn dan ook die citaten genomen en die grijpen, ja, dadelijk in ons leven in.
In de maand oktober 2021 dan hadden we opnieuw iemand te gast die al eerder in de leeswijzer te horen was. Namelijk Monseigneur Gabriël Quikke. Hij schreef een boek van ontmoeting naar gastvrijheid. Ook uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. Het is opgevat als een drieluik, waarbij de onderscheiden delen naar elkaar verwijzen. In het eerste luik zien we enkere filosofen die het denken over ontmoeting hebben verdiept en opengebroken. Martin Heidegger, Martin Buber, Gabriel Marcel en Immanuel Levinas passeren de revue. Het hoofdpaneel schetst een bijbeltafereel waarbij drie vreemdelingen Abraham en Sarah bezoeken. Een oerverhaal over gastvrijheid en ook de scène waarop de triniteitsicoon van Rublev geïnspireerd is. In het derde luik wordt de gastvrijheid als typisch christelijke deugd vanuit verschillende invalshoeken verder uitgediept. Ja, Monseigneur Quikke is priester van het bisdom Brugge, tot 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. Toen we hem spraken in oktober was hij eigenlijk net benoemd tot rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert d'Archy. Naast een lesopdracht zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak. We mochten met hem in gesprek gaan over dit boek Van ontmoeting naar gastvrijheid. We gaan luisteren naar een stuk uit het interview dat ik mocht hebben met Monseigneur Gabriël Quikke. Ja, het zijn diepe ervaringen die daar aan de basis liggen van dat ontwikkelen van dat denken rond ontmoeting. Het feit dat wij hier niet alleen voor onszelf zijn op aarde. En als we dan natuurlijk gaan kijken naar de Heilige Schrift, dan zijn er in de Heilige Schrift vele momenten van ontmoeting, maar een zeer opmerkelijk moment van ontmoeting zijn de drie vreemdelingen, de Heer, die Abraham en Sarah bezoeken. Want dat is het tweede deel van het boek. Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, dat is een eerst en vooral een diep menselijk gebeuren. Hè. een diep menselijk gebeuren. Het is op het moment van de schrift dat we zitten in het Midden-Oosten, ja, waar het heel warm is, dat Abraham en Sarah bezoek kregen van drie vreemdelingen. Wel, wat stellen we vast? De uitzonderlijke gastvrijheid van Abraham en Sarah om deze vreemdelingen goed te ontvangen. Mm-hmm. Hè? Op een gepaste manier. Hè? Wel nu, de kerkvaders hebben het bezoek van die drie vreemdelingen aan Abraham en Sarah geïnterpreteerd als het bezoek van God zelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan Abraham en Sarah. Ja? En in hun interpretatie vindt er een ommekeer plaats. Hetgeen we eigenlijk ook beleven in de Eucharistie. Hè? Wij nodigen de Heer uit aan de tafel van de gastvrijheid. Zoals Abraham en Sarah de vreemdelingen uitnodigden om aan tafel te gaan. Maar dan ontstaat er een ommekeer. Wij als gastheer nodigen de Heer uit, maar in de Eucharistie wordt de Heer zelf de gastheer. Mm-hmm. En hij nodigt ons uit om aan zijn tafel plaats te nemen. Dus het gaat hier om de dynamiek van de liefde. De dynamiek van de liefde. En de kerkvaders hebben dat op een heel eigen manier omschreven. Zij spreken van, ik ga een moeilijk woord laten vallen, de perichorese. God zelf die aan tafel zit. Verwijzend opnieuw naar het verhaal van de drie vreemdelingen die bij Abraham en Sarah op bezoek komen. En dan de icoon van Rublev. De perichorese is precies de liefdesdynamiek van de Vader, de Zoon en de Geest. Een liefdesdialoog die zich ontwikkelt. Hè. Mm-hmm. Wel nu, zelfs spreken zij over de dansende God die danst. Perichorese. Dus de liefdesdynamiek. Hè. En wij worden uitgenodigd om ons te laten meenemen in die beweging van de liefde. En de kerkvaders, ik geef daar verschillende voorbeelden van, ook Augustinus, die onder andere zegt, wie de liefde ziet, ziet de Triniteit. En de Triniteit is precies, de liefdesdialoog is precies de basis, de icoon van de kerk. We kunnen de kerk niet verstaan zonder de liefde. Kerk zijn is precies de dynamiek van de liefde een plaats geven in ons leven en in ons hart.
Mm-hmm. Als u zo het beeld schetst van de Rublev-icoon, dan, en spreekt over de liefdesdynamiek, de liefdestaal, de liefdesdialoog die er is tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, dan maakt Rublev het nogmaals duidelijk dat dat geen gesloten dialoog is, hè? Dat er ruimte is voor mij als persoon, maar ook voor de kerk om aan tafel te gaan met de bruidegom.
Ja, zeker. En ik heb dat ook ontwikkeld in het boek, de kracht van de symboliek, de gebarentaal, wat wij doen in het tafelgebeuren, hè? De blik. Wat de filosofen ook ontwikkeld hebben. Het belang van de blik, het gelaat.
Ja.
Dan de gebogen lijnen van het lichaam. De handen die uitnodigen naar de ander toe. Het aanreiken van de schotel en de beker. En inderdaad, de tafel die niet gesloten is. De cirkel die man kan trekken rond de drie goddelijke personen is niet gesloten. De cirkel is open.
Ja.
Liefde schept ruimte en vrijheid. God omhelst de mens, maar die omhelzing is van die aard dat ze ons mensen niet in die armen doet stikken, maar dat wij opgetild worden uit onze verlorenheid.
Ja.
Ik geef nog een ander beeld. Als je op Sint-Pietersplein staat en je kijkt met je gezicht naar de basiliek, dan zie je aan uw linker en uw rechterzijde de kolonnaden van Bernini. En dat is precies een in beeld brengen van de gastvrijheid van God of de kerk die haar armen open houdt om heel de mensheid te omarmen, niet om de mensheid in die armen te doen stikken,
ja,
maar om vrijheid en levensruimte en liefde en gastvrijheid te geven.
En dan het tweede interview dat in de Leeswijzer van oktober te horen was. Dat was een beetje bijzonder, en dit naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van het liturgische centrum De Peerle in Mechelen. We gingen in gesprek met zuster Lieve Dirken. We hoorden meer over haar leven, over de ontstaansgeschiedenis van De Peerle en meer informatie over het bijzondere verjaardagsweekend dat zij hebben georganiseerd op zaterdag 16 en zondag 17 oktober, en waar we als Radio Maria ook naartoe gegaan zijn. We gaan luisteren naar een stuk uit het gesprek met zuster Lieve Dirken over de 40-jarige verjaardag van De Peerle. Wat bestaat eigenlijk de missie van een liturgisch centrum als De Peerle?
Wij stappen mee in die beweging van evangelisatie. Ik denk dat een van de belangrijke missies is van een winkel als De Peerle, van de andere liturgische centra ook, in samenwerking met de diocesane diensten, samenwerken aan die evangelisatie, hoe dat vandaag kan vorm krijgen.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat de belangrijkste missie is die wij hebben. En dat kan gebeuren door boeken, hè, dat is ons grootste assortiment natuurlijk, hè, kinderboeken, boeken voor volwassenen, maar evengoed door een mooi beeldje of iemand die voor een paternoster komt of een cd of een film. Alle artikels die we aanbieden zitten binnen dat segment eigenlijk. En ik denk wat we de laatste jaren zeer sterk voelen, dat is dat men bijvoorbeeld een wenskaart zoekt met,
ja,
daar een zinvolle tekst op.
Mm-hmm.
En dat men niet meer het gewone assortiment van in de winkels, maar dat men daar dan toch weer bij ons een ander aanbod vindt wat naar meer verwijst.
Ik kan het mij goed herinneren dat het iedere kerstperiode voor veel mensen bijvoorbeeld een zoektocht kan zijn om een geschikte kaart te vinden. Want kerstballen en kerstbomen enzovoort, dat is allemaal,
ja,
mooi. Maar om toch iets meer te verwijzen naar waar het werkelijk om gaat. Hè. Nu, ik zou misschien toch willen vragen om een schets te geven van hoe is De Peerle eigenlijk ontstaan, wat de ontstaansgeschiedenis, wat lag aan de basis van het idee van het beginnen van De Peerle.
Ja, een van de vicariale medewerkers hier, dus we zijn ontstaan in 1981, hè,
mm-hmm,
was Guido Stoops. En hij is eigenlijk de grote bezieler geweest van de toenmalige Trefzaal. Hè, want dat was eigenlijk onze eerste naam, de Trefzaal. Omdat het vicariaat Vlaamse Brabant bestond uit verschillende diensten die eigenlijk ieder hun eigen projecten en brochures aanboden.
Mm-hmm.
En dat ieder langs hun eigen kanalen deden. En dan kwam de vraag van, ja, hoe kunnen we dat toch een beetje samenbrengen? Er zich ruimtelijk, waar pastoraal benoemde, pastoraal geëngageerde of mensen die zoekende zijn, die dingen gemakkelijk samen kunnen vinden. Dat men niet naar verschillende diensten moet gaan lopen om te gaan zoeken, maar dat het eigenlijk ernstig op één plek samen is. En die ruimte werd dan gevonden in het pastoraal centrum.
Ja.
En dat was een grote zaal op de eerste verdieping, waar men eigenlijk in verschillende standjes, dus je had bijvoorbeeld een stand van roepingenpastoraal, je had een stand van gezinspastoraal, je had missio, je had broederlijk delen, van al die verschillende dingen, die hadden ieder een eigen stand waar zij hun eigen materiaal aanboden.
Mm-hmm.
En het gemakkelijke was dat, als dat samengebracht werd, dat men toch eens over het muurtje ging kijken. Dat we zeggen, ik kom bijvoorbeeld over gezinspastoraal, maar ik vind ook wel iets bij missio, of ik vind ook wel iets bij roepingen pastoraal. Dus dat was zo wat de eerste aanzet eigenlijk om die trefzaal te beginnen. En de toenmalige hulpbisschop, monsieur Schoenmakers, die sprak bij de opening van de trefzaal over een grote eenheid in verscheidenheid. En hij zegt, dat ligt eigenlijk in de lijn van het concilie, waar gevraagd werd om pastoraal oog te hebben voor het dagdagelijks leven van gezinnen, van werkenden, van heel die verscheidenheid. maar van dat ook die info ook aan iedereen te kunnen aanbieden.
Ja.
En zo dat Trefzaal eigenlijk zo'n beetje als ontmoetingsplek, waar mensen elkaar konden ontmoeten ook en de info konden vinden.
En alvorens wij samen de maand november nog zullen bekijken, waarin ook opnieuw twee boeken aan u werden voorgesteld, gaan we er even tussenuit met wat muziek. En daarna kom ik graag bij u terug met nog een overzicht van november en december 2021. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit overzicht van de Leeswijzer, het tweede deel van 2021 dat we samen overlopen. We waren ondertussen aangekomen in de maand november. En het is altijd goed om van onze herders te horen. Zo mocht ik in gesprek gaan met Monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Samen met zijn team heeft hij een boek geschreven, Woorden die raken. Een werkschrift bij de evangelielezingen op zondag. Voor elke zondag van het liturgisch jaar worden er in dat boek vier pagina's voorzien, waar de tekst van het evangelie voorop staat. Daarna volgen er twee pagina's met ruimte om neer te schrijven wat je raakt in het evangelie en hoe het ook voor jou een woord kan worden om van te leven. Daartussen vind je een kort stukje duiding dat op weg zet naar verdieping. En de laatste pagina bevat afwisselend een gebed, een beetje uitleg bij een Bijbels woord, een getuigenis of een kunstwerk van een Mechelse kunstenaar. We mochten met de hulpbisschop in gesprek gaan over het boek, het belang van goede en mooie liturgie en het belang van het beluisteren en beleven van het woord van God. Want het is de gelegenheid natuurlijk om iedere zondag dan ofwel de Eucharistie al een beetje voor te bereiden of misschien nog wat na te mediteren, nadat we het hebben gehoord in de liturgie. Misschien moeten we eerst beginnen bij de titel. Woorden die raken. Dat is de titel van dit werkboek. Waarom is die titel gekozen en wat is nu zo het eigene aan het evangelie daarin?
Ja. Wel, het is inderdaad boeiend om daar even bij stil te staan. Omdat we allemaal weten, gewoon ook in het gewone leven, wordt veel gezegd, er vallen veel woorden, maar er waaien ook veel woorden verloren weg. Hè. We zeggen dan het ene oor in, het andere oor uit. Hè. En zo is het jammer genoeg soms ook met een evangelielezing. We kennen die. De diaken of de priester begint de tekst voor te dragen. Zeggen we, ja goed, we weten al hoe het afloopt en we luisteren al veel, veel minder. Hè. Dus onze bedoeling was van, laat ons niet achteloos aan het evangelie van de zondag voorbij lopen, maar laat ons de tijd nemen, de kans zoeken om het ons, tot ons te laten doordringen. Dat het ons echt raakt, dat het ons iets doet, dat het binnenkomt. Niet van het ene oor naar het andere oor, maar ik zou zeggen de weg van het oor naar het hart. Hè. Dat daar het evangeliewoord kan wonen, hè. Daar kan binnenkomen, kan overwogen worden, bemediteerd worden, er kan mee gebeden worden. Opdat het dan, hè, als het ons echt heeft geraakt in ons hart, zal het ook zijn weg vinden naar onze handen, hè, naar onze manier van leven, de manier van inzetten, een christelijke levenswijze geïnspireerd door dat evangeliewoord. Ziet, dat was een beetje onze bedoeling, elkaar uit te nodigen om ons te laten treffen, hè, te laten raken door die woorden die zo kostbaar zijn, die zo rijk zijn, hè, maar die wat tijd vragen om tot je te nemen, om er echt ook de betekenis, de rijkdom van te ontdekken. En om ook geleidelijk aan te zien hoe dat woord je levenswijze verandert, hè, en je anders doet leven. Dus dat is wel een bijzonder proces, zou je kunnen zeggen. Dat is niet alleen even horen en dat dan weer laten waaien om al over te gaan naar iets anders. Maar dat het woord van Jezus, dat christenen zo dierbaar is, echt iets zou kunnen betekenen in ons leven, kleur zou geven aan ons leven zou voor een groot stuk bepalen, hè, dat het meer afgestemd wordt op dat woord. Je zou kunnen zeggen, we hopen dat onze manier van leven en bidden een antwoord is op dat woord dat we daar hebben vernomen in het evangelie. Dus we hopen met het werkschrift juist te prikkelen, te stimuleren, om ons te laten raken, om niet te vlug te lezen, niet te vlug te luisteren, maar als het ware op de pauzeknop te duwen en te zeggen, ik ga er even bij stilstaan. Het is de moeite waard. Het is pas in de rust en de stilte dat de kracht van het woord zich ook laat helden zo in ons binnenste.
Ja, ik denk dat daar ook inderdaad een soort van oproep ligt om in deze tijd waar alles zo snel moet gaan en waar mensen van het ene beeld naar het andere op social media en op andere kanalen geconfronteerd worden, dat de kerk juist het tegenovergestelde tot oproept, namelijk om echt tijd en ruimte te maken.
Ja, en dat vertrekt natuurlijk, dat wil ik nog even aan toevoegen, wat op vandaag ook niet vanzelfsprekend meer is, maar dat vertrekt natuurlijk van het uitgangspunt, God heeft gesproken in de tijd. Hè. God heeft zich uitgesproken in Jezus. Jezus' woorden zijn zo dierbaar, want ze komen uit Gods mond om de mensen van alle tijden te raken. Het is natuurlijk omdat we dat geloven, dat we bij dat woord, hè, voor alle anderen en na alle anderen weer terugkomen. Ja. Dat is het woord, hè. Dat is de Zoon van God die mens wordt en die in mensentaal tot ons gesproken heeft. Dus dat is de kostbare schat, hè, voor de christen, waar hij altijd naar teruggrijpt en altijd terugkijkt en luistert. Hè, wat geeft God ons nu vandaag te zeggen? Want, voilà, laat me toe om dat aspect misschien ook nog even te onderstrepen. Wij lezen het evangelie niet louter als een geschiedenis van vroeger. De kunst bestaat erin gelovig biddend het evangelie te beluisteren en in de tegenwoordige tijd, hè, de stem van God en van Christus te vernemen. Hij spreekt doorheen dat schriftwoord tot ons vandaag. Je zo laten raken, hè, dat is waar we eigenlijk wilden de aandacht op vestigen.
En wat mij ook zo wat bijstaat als ik het zo hoor, is ook de omgekeerde beweging. Hè? Het feit dat wanneer wij tijd maken om Jezus te aanhoren, dat ook Hij geraakt wordt door wat wij doen. Hè? Want dat is ook een zeer wezenlijk onderdeel in het leven van Jezus, wanneer Hij mensen ontmoet, dat Hij zelf ook geraakt wordt.
Evident. Hè? En ik ben blij dat je even zo die omgekeerde beweging maakt. Hè? Het is inderdaad een refrein in het evangelie. Jezus door medelijden bewogen. Jezus geraakt in zijn hart, in zijn binnenste. Wat hij ziet, wat hij hoort, wat hij verneemt, dat blijft niet buiten hem. Hij heeft geen, ja, zou kunnen zeggen, geen huid zo van een olifant, hè, waar alles op afketst, hè, en niet binnen geraakt. Nee, ik zeg dikwijls, zijn hart heeft een wand die doorlaatbaar is. Hè. De pijn, de vreugde, de zorgen van de mensen, dat gaat daardoor. In een fractie van een seconde is dat zijn pijn, zijn vreugde, zijn zorgen. Dat is inderdaad fenomenaal, hoe Jezus zich liet raken door mensen, hun verhalen, hun geschiedenis. En hoe wij kunnen proberen omgekeerd een beetje te groeien in dat ons laten raken door wat hij zegt. En dat niet vinden als, ja, kijk, dat passeert, we kennen dat, dat is allemaal niet zo bijzonder. Maar het echt laten binnenkomen, de deur van ons hart openzetten, opdat we erdoor geraakt worden. Ja, het is in de beide richtingen.
Het tweede werk dat we aan u voorstelden in de maand november was wat filosofisch van aard. En sprak onder andere over de zalige Titus Brandsma. We gingen daarbij in gesprek met professor Dr. Inigo Bokken. Hij schreef een boek, meer dan een voorbeeld alleen, De Mariale Filosofie van Titus Brandsma. Dit kwam tot stand naar aanleiding van de 13e Scherpenheuvel-lezing die hij mocht houden. Het leven van de zalige Titus Brandsma werd op die manier ook een stukje verder uitgediept in het interview. We spraken over zijn gedrevenheid en nederigheid en ontdekten waarom Maria een sleutel is tot het denken van deze karmeliet-filosoof. U hoort professor Dr. Inigo Bokken aan het woord. Wat mij heel erg opvalt, dat is dat die man een ongelooflijke gedrevenheid had, hè? Een ongelooflijke energie kon hebben om al die dingen zeg maar te doen, al die hoedjes ook te dragen in het leven, zeker niet te eenvoudig, en dan in zeer erbarmelijke omstandigheden overleden omwille van zijn geloof, omwille van het feit dat hij uit het navolgen van Christus optrad tegen het nazisme. Het thema van uw lezing concentreerde zich eigenlijk op de rol die de heilige maagd Maria heeft ingenomen in het leven van de zalige Titus Brandsma. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom was Maria voor hem zo belangrijk en waarom moeten we haar begrijpen als een sleutelfiguur bijna in zijn denken?
Ja, ik heb een aantal biografische achtergronden een rol. Ik denk zijn roeping als karmeliet. Karmelieten zijn Maria-broeders worden ook wel genoemd. Mm-hmm. Dus de eerste karmelieten op de berg Karmel hadden ook een kapelletje waarin ze soelaas konden vinden in hun eenzaamheid. En dat idee is voor Titus Brandsma altijd heel sterk geweest. Ook dat vrouwelijke aspect in zijn denken en zijn spiritualiteit een grote rol gespeeld. Dus Maria en Teresa van Avila zijn eigenlijk de twee paradigma's voor zijn denken, zou je kunnen zeggen. Maar hij ontwikkelt daar ook een heel interessante gedachtegang uit, die heel mooi neerslag vindt in wat zijn belangrijkste tekst is. En dat is de zogenaamde Dies-rede. Een rede die hij gehouden heeft als rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1932, waarin hij het godsbegrip centraal stelt. Dat is best een heel origineel denkwerk, zou je kunnen zeggen. Het beschrijft daar de huidige tijd. Dat is natuurlijk het interbellum, maar als je het goed leest, is dat toch nog voor een deel onze tijd. Als een tijd van spirituele crisis. Crisis bestaat niet in sociale omstandigheden, economische, ideologische omstandigheden, maar is een crisis van het godsbegrip, zoals hij zegt.
Ja.
En het is niet zo dat hij zegt, het is niet zo dat de mensen niet meer in God geloven. We moeten niet aan apologie gaan doen. Er is al apologie te veel, zegt hij. Dus het is, de crisis ligt er niet zozeer in ontkerkelijking. Aan de tweede kant, de wortel zit dieper. de wortel zit dat we eigenlijk geen eigentijds godsbeeld meer hebben dat ons daadwerkelijk bij God brengt. Godsbeelden zijn er genoeg. Zelfs de atheïstische ideologieën hebben in zekere zin hun godsbegrip, hun godsbeeld.
Ja.
Maar het probleem zit eigenlijk in het feit dat al die ideologieën, en dan noemt hij niet alleen het nazisme en het fascisme, maar ook het communisme en het liberalisme, die hebben een heel abstracte verhouding tot de werkelijkheid. Die denken allemaal dat ze de werkelijkheid kunnen maken, zeg maar. De maakbaarheid van de werkelijkheid, dat is eigenlijk het pijnpunt van onze tijd. En dat heeft iets te maken met het godsbeeld dat eigenlijk abstract geworden is. De mystiek kan ons helpen om weer op een concrete, open manier naar de werkelijkheid te staan. En heel interessant is hoe die dies rede, die hij houdt in nabijheid van allemaal belangrijke personaliteiten en ministers en intellectuelen, hoe hij die eindigt met een soort hymne aan Maria. Maria kan eigenlijk de wegwijzer zijn in haar leven, dat helemaal vervuld werd met God, zeg maar. Zij heeft God in zich geboren laten worden. En dat is wat wij eigenlijk van haar kunnen leren. Dat we beseffen dat God geen abstract iets is, geen hokje ergens, iets dat we in onze zak hebben. Nee, God leeft in ons en leeft nog verholen in ons. En de taak van ons leven is om God in ons geboren te laten worden, zodat we kunnen groeien wie we echt zijn. Niet meer levend vanuit het idee van we hebben de werkelijkheid in onze zak, wij houden alles in onze hand. Dat is eigenlijk de ideologie van onze tijd, zou je kunnen zeggen. Te denken dat we alles onder controle moeten hebben. Nee, we moeten juist openstaan naar de werkelijkheid. En dat betekent dus ook naar Gods licht op zoek gaan. En erachter komen dat dat eigenlijk al in ons zit. Dat we het alleen de ruimte moeten laten. En dat is, zegt hij, wat Maria gedaan heeft. En daarom, dat vind ik eigenlijk een heel mooie manier. Tietse Brandsma kon dat heel mooi omschrijven, vind ik. Hij was daarin meer dan een voorbeeld alleen. Dus het was niet alleen, kijk, we kunnen Maria als een voorbeeld stellen. Nee, Maria is zelf een soort levend beeld. En dat is de reden waarom mensen haar altijd weer op eigentijdse manieren hebben vereerd, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is omdat ze eigenlijk onze levende gids is. Ze is onze reisgids, zou je kunnen zeggen, in onze zoektocht naar hoe moet dat dan? Waar moeten we dan? Wat moeten we doen om God in ons geboren te laten worden, zeg maar. En dat is die houding te vinden van openheid, van het licht zijn gang te laten gaan. En daarmee juist niet onderdanig te zijn. Nee, want dat is juist hoe we het meest tot onszelf komen. En die balansoefening, Tietse Brandsma zegt, die balansoefening moeten alle generaties eigenlijk opnieuw maken. Die heeft Maria als geen ander kunnen maken in haar leven, zeg maar.
Ja.
Dus hij interpreteert eigenlijk Maria als iemand die ons weer met de levende God in verbinding brengt. En die verhouding herstelt, die alsmaar weer verloren dreigt te gaan.
En tot slot dan de maand december natuurlijk, 2021, de laatste maand van het jaar. En dan hadden we het genoegen om opnieuw een van onze vrienden van de Leeswijzer te mogen interviewen, namelijk broeder Benoît Standaard. Op het einde van het Sint-Jozefsjaar, dat door Paus Franciscus werd aangekondigd, heeft hij een boekje geschreven, Laten we eer brengen aan Sint-Jozef. Verschenen bij uitgeverij Halewijn en uitgeverij Adveniat. Paus Franciscus heeft dat jaar uitgeroepen omdat Sint-Jozef ons juist in de huidige crisis tot voorbeeld kan zijn. Hij leeft voor de deugden die ons kunnen dragen. Stille dienstbaarheid, tedere liefde, gehoorzaamheid, trouw en de moed om je lot te aanvaarden en in de schaduw te leven. Met andere woorden, Sint-Jozef leeft voor hoe je het leven kunt heiligen zonder op te vallen. Broeder Benoît-Standaard is een Benedictijner monnik en die aan deze heiligheid een devotionele, theologische en pauselijke context heeft gegeven in dit boekje. En daarmee wordt meer dan een uitroepteken achter het Jozefjaar gezet, want in dit inspirerende, verrassende boekje wordt voor altijd een venster geopend. Daardoor krijgt Sint-Jozef de eer die hem toekomt. En over die devotie tot de heilige Jozef en waarom dat belangrijk is, waarom de figuur van Sint-Jozef belangrijk is, daar mocht ik in gesprek over gaan met broeder Benoît-Standaard. U hoort een fragment. Die figuur van de heilige Jozef wordt soms een beetje de onbekende heilige genoemd, ook al zijn er toch wel heel wat mensen die ook een grote devotie voor hem hebben, niet in de laatste plaats, paus Franciscus. Hè?
Ja, paus Franciscus heeft hem wel een eren en een Jozefjaar. En daarin staat hij in het voetspoor van een voorganger, Pius de IX, die 150 jaar geleden hetzelfde gedaan heeft. En dus het is een soort herinnering aan die eerbetuiging door paus Pius de IX in het midden van de 19e eeuw, dat hij dit heeft overgedaan. Maar het heel originele is toch dat hij in zijn boekje 7 keren de vader Jozef huldigt. Zijn voorganger, een van zijn onmiddellijke voorgangers, is Johannes Paulus II, die ook over Jozef geschreven heeft. Maar nergens, hij heeft allerhande titels aan Jozef gegeven, Johannes Paulus II, maar nooit vader. En Franciscus 7 keer vader. Hij heeft ook een persoonlijke liefde voor die heilige. Hij heeft zijn roeping ontdekt in Argentinië, in Buenos Aires, in de kerk van Sint-Jozef, als een appel om priester te worden. En tot op vandaag heeft hij een slapende Jozef, een beeldje, want Jozef slaapt en droomt in het evangelie. Wel 4 keren krijgt hij een visioen in een droom bij Matthäus. En die slapende Jozef, op een oorkussen zo, onder dat beeldje, op zijn nachttafel, duwt hij dan een briefje met een toevertrouwde intentie aan Sint-Jozef. Dus hij is trouwens paus geworden op de dag van Sint-Jozef, de 19e maart 2013.
Ja.
Dus dit zijn allemaal kleine tekens van een warme en stevige, geroeide, vrome relatie tussen de paus en de heilige Jozef.
Ja. Ja, en waar we toch ook echt wel de hand van God kunnen inzien dat de heilige Jozef zo is binnengekomen bij het leven van de toen nog jonge Jorge Mario Bergoglio, om dan uiteindelijk paus Franciscus te worden. Nu, die heilige Jozef, ja, hij is pater familias, hoofd van het heilige huisgezin. Er zijn heel veel mooie titels die aan hem worden toegeschreven. Maar zoals u zelf zegt, hè, hij is een vader. Nu zou je denken, een vader in de context van het evangelie, die zal veel aan het woord zijn, die zal veel beslissingen nemen, maar eigenlijk horen we Sint-Jozef niet heel erg vaak in het evangelie.
Ja, op zijn lippen horen we maar één woord. Dat is ook aangrijpend. In het kindschetsevangelie van Matthäus zegt de engel tegen hem, je zult hem Jezus noemen. Want hij komt om zijn volk te redden uit de zonde. Dat is de toelichting van die naam. Maar dat is voor ons monniken bijvoorbeeld zeer, zeer ontroerend. Want daar toont Jozef zich een echte monnik die met het eenwoordig gebed, monologistos, een gebed dat zich herleidt tot één woord en zelfs tot één naam, Yeshua, Jezus, redden. En monniken streven dat ook na, hun ademhaling te verenen met de naam. Maar dus als we opkijken naar Jozef, die alleen maar die naam uitspreekt, dan zijn we al aangegrepen. Niettemin is hij toch een man van daden. Dus hij spreekt in daden, niet in verbale communicatie. Dus hij luistert goed om te kunnen handelen terstond. Hij luistert tot in de nacht met engelen in zijn dromen. Dat is een beetje zoals de patriarch Jozef, de zoon van Jacob. Die was en die werd door zijn broeders genoemd man van dromen, spottend. Mm-hmm. Maar hij had dromen en hij kon ze uitleggen. En hij is daarin ook een tolk geweest en een redder voor Egypte en voor zijn eigen broeders en familie. En zo is de Jozef van Matthäus een telg ook van die grote Jozef de patriarch. Hij luistert ook naar de actualiteit. Hè? Er zijn politieke wendingen wanneer hij terugkomt uit Egypte. En dan kiest hij ervoor, dus dat zijn daden, hè? Hij is bepalend, om naar het noorden te trekken, naar Nazareth in Galilea. In feite kunnen we zeggen dat hij constant zijn verantwoordelijkheid neemt. Met geduld, nederig en efficiënt, zonder beslag.
We zouden kunnen zeggen, een beetje zoals Paus Franciscus ook benadrukt in zijn pontificaat, om te spreken met daden.
Ja, inderdaad. Mm-hmm. Dat is ook typisch voor het evangelie van Matthäus. De visie van Matthäus is, je zult geoordeeld worden niet op jouw woorden, maar op jouw daden. Dus pas op hè, met jouw woorden en zie dat jouw daden consequent zijn.
Ja.
Er is daarbij een soort paradox. Hij cijfert zich weg en wordt geëerd. Hij zwijgt en wordt gehoord. Hij leeft stil in de diepte en wordt erkend tot in de verste verte. Dat is waar voor ieder van ons, maar dat is in de figuur van Jozef enorm sterk aanwezig. Als we de vier evangelies en ook de geschriften van een viertal pausen doornemen die allen over Jozef geschreven hebben.
Want het is op zich wel heel bijzonder dat een figuur uit het heilige evangelie dat eigenlijk vooral beschrijvend aan bod komt, zal ik maar zeggen. Dus zelf weinig zegt, wel enkele dingen doet. Als we kijken naar de christelijke kunst, altijd aanwezig is. Hè? Hij is ontelbaar veel keren uitgebeeld als een belangrijke figuur in het leven van Jezus. Maar ook voor de christenen toont het ergens aan dat je niet belangrijk en op de voorgrond moet staan om heilig te zijn.
Ja, er is daarin ook een zekere ontwikkeling. Hè? Pater Michel Koen, onze vorige abt, die heeft ook over Sint-Jozef het een en het ander geschreven en die liet opmerken, in de kunst staat, bijvoorbeeld in de oudste iconen, Jozef helemaal aan de rand van de icoon en een beetje onbegrijpelijk aanwezig. Dan heeft de profeet Jesaja naast zich om hem uit te leggen hoe dat kind tot stand gekomen is. Vanuit Jesaja 7, de maagd zal zwanger zijn en een zoon ter wereld brengen. Maar Michel Koenen noteert dat naarmate de eeuwen vorderen, Jozef steeds dichter bij het kind en de moeder mag komen. En dat het pas in de 19e en vooral 20e eeuw is, dat hij het kind mag aanraken, dat hij het kind zelfs in zijn armen draagt. Dus een heel merkwaardige ontwikkeling. Ook heiligen die uitdrukkelijk Sint-Jozef aanroepen, zijn eerder recent, dus de grootste, eerste liefde voor Sint-Jozef vinden we bij Teresa van Avila in de 16e eeuw. Hij is de grote helper bij al haar stichtingen. Zij vertrouwt iedere nieuwe stichting aan Sint-Jozef. Dat is zeer merkwaardig. En dan zullen de anderen volgen, onder meer Franciscus van Sales enzovoort. Maar voordien is dat veel minder uitdrukkelijk het geval. Dus er is een soort groei in de integratie van de sterke figuur van Jozef in het geestelijke en mystieke leven van heiligen.
Wat gelukkig maakt, dat was het onderwerp van het laatste boek voor het jaar 2021 dat wij aan u voorstelden. Het gaat over een vertaling van een tekst geschreven door de heilige Thomas van Aquino. en werd toegelicht en vertaald door de heer Nico Schonebaum. Trouwens, het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Damon. Wat maakt gelukkig? Het is een grote, eeuwenoude vraag, maar blijft altijd nieuw. Een vraag die brandt in het hart van ieder mens. Soms als een laaiend vuur, soms als een kalme waakvlam. Maar het is een vraag die zich niet terzijde laat schuiven, maar gesteld, besproken en beantwoord wil worden. Een vraag die voor de heilige Thomas van Aquino aan het begin stond van een intellectuele zoektocht naar de zin van het leven. In dit boek, een stukje vertaling van de Summa Theologica, deelt hij zijn vondsten en geeft hij antwoord op de vragen: wat is het geluk, wat is er voor nodig en kunnen we het bereiken? U hoort een stuk uit het gesprek dat we mochten hebben met Nico Schonebaum. Het is heel duidelijk dat u vanuit die persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus en in de eerste plaats Jezus zelf ontmoet te hebben in de vriendschap met anderen, dat dat eigenlijk de weg is geweest waarin Jezus u tot hem heeft getrokken. Wat mij ook opviel, was dat u naar de grote Thomas van Aquino verwijst als Thomas. Mag ik ervan uitgaan dat gaandeweg Thomas dan een soort van vriend geworden is op de weg in het geloof?
Het is grappig dat u dat zo opmerkt, want dat is inderdaad hoe ik over hem spreek, als een vriend van mij. En dat is eigenlijk zo'n beetje begonnen in het lesgeven. Ik geef het nu al sinds een jaar of 8, 9 geef ik les in filosofie. Ik ben op een gegeven moment begonnen om de auteurs die ik dan bespreek, niet allemaal, maar sommigen wel, om daarover te spreken als mijn vrienden, ook om dat enigszins te verlevendigen voor mijn studenten. En eerst dacht ik zelf ook nog wel dat dat meer toch een soort beeldspraak of zo is. Maar na verloop van jaren merk ik op dat er gewoon een aantal auteurs zijn. En dat zijn eigenlijk in mijn leven 6, maar daar is Thomas van Aquino er dus één van. Ja, met wie ik toch een band heb die ik echt meer vind lijken op vriendschap dan op iets anders. Omdat je gewoon zoveel honderden uren met iemand doorbrengt. En eigenlijk breng je die tijd met iemand door met een gemeenschappelijk project. En dat is namelijk de waarheid te ontdekken en de christelijke waarheid te ontdekken. En ja, na verloop van al die uren, dan raak je dus bevriend met iemand. Dus ja, dat is inderdaad hoe ik dat zou beschrijven. Ja.
Ja, dat is ook heel duidelijk. Wanneer u de naam van Thomas van Aquino noemt, dan spreekt daar toch een duidelijke vriendschap en, ik zou zelfs durven zeggen, een liefde uit. Thomas van Aquino, het is een naam die klinkt als een klok, zeker in de christelijke wereld. Maar ja, de meeste mensen zullen al zijn naam gehoord hebben, maar weten niet goed hem te plaatsen. Kunt u ons een idee geven van wie Thomas van Aquino is?
Thomas van Aquino leefde in de 13e eeuw. Dus dat is zo'n 800 jaar geleden. En ik denk dat de twee belangrijkste dingen die Thomas kenmerken is dat hij een heilige was. Hij is ook heilig verklaard in de katholieke kerk. En dat hij een theoloog was. En als heilige staat hij in de rij van alle heiligen. Dus dat zijn mensen die in hun leven uiteindelijk echt daadwerkelijk gekozen hebben voor God, voor Jezus Christus. En dat is een heel mooi iets, maar dat deelt hij, zoals ik zeg, met alle andere heiligen. En als theoloog is Thomas niet één in een rij, want als theoloog wordt hij algemeen beschouwd als een van de beste theologen ooit, zeker binnen de katholieke traditie. En dat wil zeggen dat hij, hij heeft zijn leven eraan gewijd om met zijn verstand te beschouwen, te overwegen, de waarheden en de openbaring van het christelijk geloof, als mede de schepping zoals die ons gewoon tegemoet treedt. En aan alle mensen. En dat is waar hij zijn leven aan gewijd heeft. En dat is het werk van een theoloog. En dat kan de een beter dan de ander. En dat komt door aanleg en door omstandigheden en door nog allerlei andere factoren. Maar uit zijn werken blijkt, en daar is een redelijke consensus over, dat hij heel ver gekomen is in het begrijpen en het doorschouwen van wat wij eigenlijk geloven en waarom. En hoe de wereld in elkaar zit en wie God is. Dus dat zijn zo'n paar dingen over Thomas. Maar ik kan er natuurlijk nog meer over vertellen, maar
wat
bij me opkomt.
Wat me ook interessant lijkt, is om even na te gaan Was het zo dat Thomas van Aquino begonnen is vanuit de reden en vanuit het denken en zo tot geloof is gekomen, of dat hij eerst geloofde en vanuit die gelovige reflex wou toetsen of zijn of het denken en het redelijk achterhalen van de waarheid overeenkwam met wat de kerk verkondigde?
U raakt daar een heel groot thema in de geschiedenis van het denken van de mens. Zeker in de geschiedenis van het christelijke denken. Mm-hmm. Wat is de verhouding tussen het geloof aan de ene kant en de reden aan de andere kant? En om daar in het kort een paar dingen over te zeggen. Kijk, als we kijken naar het leven van Thomas, dan weten we wel vrijwel zeker dat in ieder geval chronologisch gezien het geloof eerst komt. En het diepe filosofische denken als tweede. Ja. Thomas groeit op in een katholieke tijd. Dus als hij een jongen van 16, 17 is, dan kun je ervan uitgaan dat hij het geloof heeft. En hij neemt het gewoon aan zoals iedereen het aanneemt, die in een normaal en een goed katholiek gezin opgroeit. En later dan ontwikkelt hij, als meer zijn professionele roeping ook, dat vermogen om heel scherp en diepzinnig over na te denken. Dus dat is misschien chronologisch beschouwd, is dat iets. En als je dan meer kijkt naar het denken zelf en ook naar hoe hij dat in zijn werken doet, dan denk ik dat je, wat mij heel erg bevalt aan Thomas, is dat hij zich heel erg scherp bewust is van het verschil tussen redeneren op basis van kennis en inzichten die men met de natuurlijke reden kent. Hè, dus dat is zonder de genade van God, zonder de openbaring. Mm-hmm. En aan de andere kant inzichten die men via de openbaring krijgt en vanuit de openbaring kan concluderen. En ik denk dat Thomas niet zou zeggen, ik geloof omdat ik het begrepen heb en misschien ook niet eens, ik begrijp omdat ik het geloof. Ik denk dat hij eerder zou zeggen, zoals hij heel vaak in zijn werken doet, van kijk, dat is een heel interessante kwestie, maar we moeten beginnen met een aantal dingen te onderscheiden van elkaar. En als hij dat dan duidelijk onderscheiden heeft, dan gaat hij dat per onderscheiden groep of per onderscheiden categorie, gaat hij uitleggen hoe dat zit.
Ja. En dan helemaal op het einde van de aflevering van de maand december, de echte hekkensluiter voor dat jaar, konden we u ook nog de winnaars van de prijs voor het spirituele en christelijke boek 2021 voorstellen. Naar dat korte fragment gaan we ook nog luisteren en daarmee besluiten wij dit overzicht van de tweede helft van het jaar 2021 voor de Leeswijzer. Maar zeker niet getreurd, het is niet het einde van de Leeswijzer, integendeel. In 2022 doen we opnieuw ons best om u interessante boeken en literatuur aan te reiken. En dan hopen we ook in het komende jaar vele nieuwe auteurs te mogen ontmoeten via de Leeswijzer. We danken u van ganser harte voor uw trouw luisterend oor in de afgelopen maanden, waar we samen vele auteurs en boeken mochten leren kennen. En dan hoop ik dat u ook in de toekomst hetzelfde blijft doen. Van harte dank. En nog een bijzonder fijne dag gewenst en veel leesgenot. Alvorens wij deze leeswijzer zullen besluiten, geef ik u ook graag nog even mee dat recent opnieuw de prijzen voor het spirituele en het christelijke boek 2021 werd toegekend. Deze prijzen worden toegekend door een jury onder leiding van voorzitter Rick Torfs, ererector van de Katholieke Universiteit van Leuven, en vice-juryvoorzitter Mieke van Hekken. In totaal werden 61 boeken ingestuurd door maar liefst 14 uitgevers. Omwille van de coronamaatregelen zal de feitelijke uitreiking van de prijs op een latere datum in beperkte kring plaatsvinden. Er zijn dus eigenlijk twee prijzen en een publieksprijs die wordt toegekend. De prijs voor het christelijke boek 2021 gaat naar de Tsjechische filosoof en theoloog Thomas Halik, die een autobiografie heeft geschreven met de titel In het geheim geloven, uitgebracht door Kokboekencentrum. Zijn levensverhaal speelt zich grotendeels af in het Tsjechoslowakije en het huidige Tsjechië onder het communisme. Hij deed dienst als raadgever van Václav Havel en heeft in dit boek onder meer aandacht natuurlijk voor de situatie in Tsjechië onder het communisme, maar ook bepaalde gebeurtenissen in Groot-Brittannië of Rome. De jury die zei het volgende: doorheen elke bladzijde schemert een flits en doorgaans veel meer van een diepe religieuze overtuiging, die ruimte laat voor twijfel en gemis. Bovendien biedt het een heldere en genuanceerde blik op de oude spanning tussen Oost en West en wat daarna is gebeurd. In die zin laat het ook zien hoe veranderingsprocessen in werkelijkheid functioneren. Dit is een gelaagd en uitermate scherpzinnig boek dat bovendien uiterst prettig is om te lezen. Aldus de jury. Dat wat betreft de prijs voor het christelijke boek 2021, de prijs voor het spirituele boek gaat naar Religieus atheïsme, geschreven door Erik Megank en uitgegeven door dezelfde uitgeverij als het boek van Nico Schonebaum, namelijk uitgeverij Damon. De jury die zei: de beschouwingen over God en de ontkenning ervan in de filosofie van grote 20e, 21e eeuwse filosofen laten zien dat naar de kern van het leven zoekende filosofie wezenlijk is voor mensen die niet de neoliberale wereld van efficiëntie en rationalisme achterna hollen. Van Feuerbach over Nietzsche, Levinas tot Derrida. 12 filosofen worden geanalyseerd vanuit de vraag waarom deze gezaghebbende denkers niet erin geslaagd zijn om God definitief uit de westerse wereld te bannen. Dit alles, behalve conventionele uitgangspunt, wekt meteen nieuwsgierigheid en dwingt de lezer over zijn eigen positie na te denken. En dan wordt er ook natuurlijk ieder jaar nog een publieksprijs toegekend en dat gaat naar een boek dat reeds aan bod kwam in de Leeswijzer, namelijk het boek van Nicolaas Sintobin, pater Nicolaas Sintobin, Vertrouw op je gevoel, dat uitgegeven werd door Kok Boekencentrum en uitgeverij Lano. Voor deze publieksprijs werden 958 stemmen uitgebracht en meer dan 65% was bestemd voor dit boek, dat we dus in een vorige aflevering van De Leeswijzer al uitgebreid met hem konden bespreken. Zo bent u helemaal op de hoogte van het laatste boekennieuws en wie weet horen we in een van onze volgende afleveringen daar nog meer over. Stem zeker af een volgende keer op De Leeswijzer. Dan zijn we er opnieuw bij u en zorgen we opnieuw voor het nodige leesvoer voor de komende tijd. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.